Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Steve Jobs in Exile van onderzoeksjournalist Jeffrey Kane is een zakelijke en technologische biografie over de 12 jaar waarin Steve Jobs buiten Apple werkte. Van zijn vertrek in 1985 tot de overname van Nexty door Apple in 1997. Het boek richt zich niet vooral op de bekende producten van zijn tweede periode bij Apple, maar op de minder vaak uitgediepte jaren waarin hij Next opbouwde en tegelijk betrokken was bij Pixar. Kane gebruikt nieuw beschikbaar archiefmateriaal, interne documenten, gesprekken met voormalige medewerkers en niet eerder uitgezonden beelden van bijeenkomsten bij Nexty. Daarmee onderzoekt hij hoe een ondernemer die bekend stond om zijn compromisloze stijl door financiële druk, technische ambities en commerciële teleurstellingen veranderde. Nexty werd geen grote computerproducent, maar de software en de mensen van het bedrijf kregen later grote betekenis voor Apple. Het doel van het boek is daarom breder dan een chronologie van mislukkingen en een comeback. Het laat zien hoe strategische lessen, technologische erfenissen en persoonlijke ontwikkeling samenkwamen in de voorbereiding op Jobs terugkeer. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de jaren bij Next als noodzakelijke correctie op Jobs eerste Apple-periode. Kane plaatst Jobs vertrek bij Apple niet neer als een kort tussenhoofdstuk, maar als de periode waarin zijn manier van leiding geven onder zware druk werd getest. Bij het vroege Apple had Jobs al laten zien dat hij uitzonderlijk goed was in productvisie, presentatie en het verbinden van techniek aan gebruikservaring. Tegelijk had die aanpak ook een keerzijde. Zijn behoefte aan volledige controle, hoge esthetische eisen en confronterende omgang met mensen konden samenwerking en uitvoering bemoeilijken. Bij Nexty kon hij opnieuw vanaf nul beginnen, maar zonder de schaal, verkoopkanalen en marktpositie van Apple. Daardoor werden fouten onmiddellijk zichtbaar in geld, tijd en gemiste verkopen. De centrale waarde van deze invalshoek is dat leiderschap hier niet wordt behandeld als een vast persoonlijk talent. Het wordt gevormd door omstandigheden waarin ideeën moeten voldoen aan budgetten, klanten en concurrentie. De titel Exile verwijst dus niet alleen naar Jobs' afwezigheid bij Apple, maar naar een positie zonder vertrouwde bescherming. Kane laat zien waarom deze ervaring relevant is voor de latere Apple-periode. Jobs kwam niet eenvoudigweg terug als dezelfde oprichter met beter geluk. De Next-jaren dwongen hem beter te begrijpen welke ambities technisch bewonderenswaardig waren, maar commercieel niet houdbaar. Dat maakt het boek ook een studie van professionele herziening, niet slechts van persoonlijke vernedering of triomf. Ten tweede, waarom de elegante Nexty computer geen duurzaam hardwarebedrijf opleverde. Een belangrijk onderwerp is de spanning tussen Nexty's uitzonderlijk verzorgde technologie en de beperkte markt voor de eigen computer. Jobs wilde een geïntegreerd product maken waarin kast, hardware, besturingssysteem en gebruikerservaring één geheel vormden. Die benadering leverde de herkenbare zwarte Nexty Cube op met technisch geavanceerde onderdelen en een hoge prijs. Maar technische kwaliteit en ontwerpdiscipline zijn geen garantie voor voldoende vraag. De markt voor werkstations en onderwijscomputers was competitief en gevestigde spelers hadden schaalvoordelen, bestaande relaties en lagere kosten. Kane gebruikt deze periode om zichtbaar te maken dat perfectionisme ook een bedrijfsrisico kan worden wanneer de kosten te hoog oplopen en de doelgroep te smal blijft. Nexty investeerde in productiecapaciteit en afwerking voordat een brede, stabiele afzet was bewezen. De onderneming moest uiteindelijk in 1993 stoppen met de productie van computers en zich op software richten. Die koerswijziging is inhoudelijk belangrijker dan de hardwaremislukking alleen. Zij toont dat een onderneming haar oorspronkelijke identiteit soms moet loslaten om waardevolle onderdelen te behouden. Voor lezers uit de Nederlandse en Belgische technologiesector is dat herkenbaar. Ook kleinere bedrijven met sterke technische kennis moeten vroeg onderscheid maken tussen een bewonderd prototype en een product waarvoor klanten werkelijk willen betalen. Het boek beschrijft die les via een concreet historisch voorbeeld, zonder de technische ambitie van Nexty belachelijk te maken. Ten derde, Nexty Step en WebObjects als blijvende technische erfenis. Kane besteedt aandacht aan de reden waarom Nexty, ondanks zwakke hardwareverkoop, technologisch zo invloedrijk werd. Nexty Step combineerde een op Unix gebaseerde omgeving met objectgeoriënteerde softwareontwikkeling. Grafische mogelijkheden en hulpmiddelen waarmee ontwikkelaars toepassingen sneller konden opbouwen. Deze aanpak maakte het systeem aantrekkelijk voor gespecialiseerde gebruikers en programmeurs. De bekendste historische illustratie is dat Tim Berners-Lee bij CERN een Nexty computer gebruikte voor het vroege werk aan het World Wide Web, waaronder de eerste webbrowser en webserver. Het boek gebruikt zulke voorbeelden niet om te suggereren dat Nexty alleen verantwoordelijk was voor latere digitale ontwikkelingen. De relevante conclusie is nauwkeuriger. Een bedrijf kan commercieel klein blijven en toch een platform voortbrengen dat elders grote gevolgen heeft. Toen Apple Next in 1996 kocht, kreeg het daarom veel meer dan een terugkeerroute voor Jobs. Nexty Step vormde een belangrijke basis voor Mac OS X en daarmee voor de technische lijn die later doorliep naar Apples moderne besturingssystemen. Ook WebObjects, Next Framework voor dynamische webtoepassingen, kreeg een rol in Apples vroege online diensten. Dit onderwerp onderscheidt de biografie van een puur psychologisch portret. Kain laat zien hoe bedrijfskeuzes en technische architectuur met elkaar verbonden zijn. De waarde van Next lag uiteindelijk minder in verkochte kubusvormige computers dan in software, ontwikkelmethode en technisch talent die binnen Apple opnieuw konden worden ingezet. En ten vierde, de omslag van kostbare controle naar een realistischer bedrijfsstrategie. De Nexty jaren maken duidelijk hoe Jobs' voorkeur voor totale controle botste met de economische werkelijkheid. Hij behandelde details van ontwerp, merkidentiteit, kantoren en productie als onderdelen van één samenhangend ideaal. Dat kan een product onderscheidend maken, maar bij een jonge onderneming zonder vastzatte inkomsten vergroot elke dure keuze het financiële risico. Kain beschrijft hoe de onderneming te maken kreeg met tegenvallende verkoop, ontslagen en voortdurende behoefte aan financiering. Juist die omstandigheden maken de verandering in Jobs' denken geloofwaardig. De boekanalyse draait niet om het simpele idee dat hij zijn hoge standaarden zou hebben opgegeven. Hij leerde eerder beter kiezen waar controle werkelijk waarde toevoegde en waar de markt grenzen stelde. De overstap van hardware naar software is daarvan het duidelijkste bewijs. Software kon worden gelicentieerd en op andere systemen worden gebruikt, zonder de zware vaste kosten van eigen productie. Dezelfde les is terug te zien in de periode bij Pixar, waar de nadruk uiteindelijk eveneens verschoof van eigen hardware naar softwarelicenties en andere schaalbare activiteiten. Voor managers en productontwikkelaars biedt dit een concrete denklijn. Een sterke visie vraagt niet om eindeloze uitbreiding van controle, maar om prioriteiten. Welke onderdelen bepalen de ervaring voor de klant? En welke onderdelen maken een bedrijf vooral duur en kwetsbaar? Kain presenteert Next als de omgeving waarin Jobs die vraag niet langer kon ontwijken. Tot slot de overname van Next als schakel tussen Apple in crisis en de latere comeback. Het boek eindigt inhoudelijk bij het punt waarop Nexty's mislukking als zelfstandige computerfabrikant omslaat in strategische betekenis voor Apple. Midden jaren 90 had Apple problemen met de ontwikkeling van een toekomstig besturingssysteem. De overname van Next in 1996 bracht een volwassen softwarebasis, ervaren ingenieurs en Steve Jobs terug naar Apple. Jobs keerde eerst terug als adviseur en werd daarna interim topman. Kain's kernpunt is dat deze uitkomst niet alleen kan worden verklaard door Jobs' charisma of zijn reputatie als oprichter. De waarde van Nexty zat in wat tijdens die 12 jaar was opgebouwd en geleerd. De software leverde een route naar Mac OS X. De organisatie leverde mensen en ontwikkelervaring. Jobs zelf bracht een scherper besef mee van productfocus, financiële grenzen en strategische timing. Daardoor krijgt de bekende comeback een andere betekenis. De iMac, iPod, iPhone en iPad staan vaak centraal in verhalen over de herboren Apple, maar Kain verlegt de aandacht naar de voorwaarden die eraan vooraf gingen. Dit is ook een nuttige correctie op de neiging om bedrijfsverhalen als een reeks onvermijdelijke overwinningen te vertellen. De aankoop van Nexty was geen beloning voor succesvolle hardwareverkoop. Het was een erkenning dat de meest waardevolle opbrengst van een bedrijf soms verscholen zit in zijn technologie. Zijn mensen en zijn vermogen om een groter bedrijf uit een impasse te helpen. Daarmee verbindt Kain de Nexty-periode direct met Apples latere technische en organisatorische vernieuwing. Concluderend, Steve Jobs in Exile is vooral geschikt voor lezers die verder willen kijken dan het bekende beeld van Jobs als de man van de Macintosh, de iPhone en de spectaculaire productpresentatie. Apple-liefhebbers vinden er een uitgebreider verhaal over Nexty, maar het boek is ook relevant voor ondernemers, productmanagers, ontwerpers, programmeurs en studenten bedrijfsgeschiedenis. De praktische opbrengst zit in de concrete spanning tussen visie en uitvoerbaarheid. Nexty laat zien dat verfijnde techniek, een sterk merk en hoge ontwerpstandaarden onvoldoende zijn wanneer prijs, distributie en klantvraag niet kloppen. Tegelijk maakt het boek duidelijk dat een commercieel teleurstellend bedrijf waardevolle software, mensen en werkwijze kan voortbrengen. Intellectueel biedt Kane een correctie op het eenvoudige comeback-verhaal. In plaats van Jobs' terugkeer naar Apple te presenteren als een vanzelfsprekende terugkeer van een genie, onderzoekt hij hoe verlies, gedwongen koerswijzigingen en ervaring zijn latere aanpak mede vormden. Dat onderscheidt dit boek van bredere Jobs-biografieën die de nexte jaren vaak behandelen als een overgang tussen twee Apple-tijdperken. Kane maakt van die periode het hoofdonderwerp en verbindt persoonlijke ontwikkeling aan technische geschiedenis en bedrijfsstrategie. Lezers moeten wel rekening houden met een gedetailleerd relaas van een ingewikkelde onderneming die lange tijd financieel kwetsbaar was. Juist die details maken het boek waardevol. Ze laten zien hoe Apple's latere fundament deels werd gelegd in een bedrijf dat op het eerste gezicht niet aan zijn oorspronkelijke belofte erop te voldeed. Als je ons wilt steunen, Geoffrey Kane, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.